staan de VVD en groep De Mos staan fucking alweer buiten de poort. Dat kan toch niet?
Maar toen ging het hier helemaal mis op het stadhuis.
Dat is ook waarom ik het OM echt super kneuzerig vind.
Ze gaan er echt voor.
Beluister de nieuwe afleveringen van O De Mos op ad.nl/podcast of via je favoriete podcast app.
Let op, deze aflevering bevat verhalen over zelfmoord. Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem via 113.nl of bel 113. Of heb je zelfhulp nodig na geweld of bedreiging thuis door je partner of een naaste? Bel bij direct gevaar 112 of bel veilig thuis via 0800 2000.
Zo, gaat uw gang.
Dankjewel. Zo, Joanneke. Of moet ik je Beertje noemen? Daar zit je dan. Je zit hier voor de moord op mijn dochter Esmeralda.
Als je relatie stuk loopt, is dat altijd moeilijk. En uit elkaar gaan kan erg lastig zijn. Zeker als jij degene bent die gedumpt wordt via een sms'je. Hoe ga jij daarmee om? Mijn naam is Emma Ties en je luistert naar De Zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor, waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week... Esmeralda's dochtertje zag alles.
Deze zaak draait om Juanito V, noemen wij hem. Dat is een Belg. Die een relatie had met een vrouw uit Delft. En hij wordt ervan verdacht dat hij zijn vriendin of zijn ex-vriendin sinds die ochtend heeft vermoord.
Je hoort verslaggever Jorina Haspels van AD Haagse Courant. Ze heeft het over de 31-jarige Juanito en zijn vriendin Esmeralda. Zij is 2 jaar ouder dan hij en heeft een dochtertje van 6 uit hun eerdere relatie. Esmeralda en haar dochtertje wonen in Delft. En de kleine meid is druk bezig met haar zwemlessen. Juanito woont zelf in België, waar hij in een supermarkt werkt. Maar hij doet alles voor Esmeralda en rijdt dus ook maar al te graag richting het noorden om vaak bij haar te zijn.
Ze hadden sinds, ik dacht 1,5 jaar, een relatie. En dat liep soms goed en soms niet goed. En de laatste tijd ging het niet goed en wilde Esmeralda de relatie beëindigen.
Ook dit weekend, het eerste weekend van februari... is Juanito bij Esmeralda en haar dochtertje. De zwemles zit erop, ze hebben net gegeten en Juanito en Esmeralda zitten op de bank te gamen. Dit lijkt Esmeralda het moment om het uit te maken.
Maar het lukte niet, want hij zat met een mes op de bank te spelen en hij zei dat hij zichzelf zou ombrengen.
Poging mislukt dus en Esmeralda maakt zich duidelijk zorgen. De rechter in deze zaak vertelt verder.
Ik ben samen naar bed gegaan. Heeft daar geslapen en u bent 's ochtends vroeg naar Antwerpen gereden. Al vroeg, u had eerst een ontbijt klaargezet. En u bent naar Antwerpen gegaan voor de bokstraining. Wat ik heb gezien, dat rond 9 uur... Esmeralda u een berichtje heeft gestuurd dat zij de relatie wil beëindigen.
Dan schrijft ze erbij, ik wilde het gisteren doen, maar dat lukte niet op een fatsoenlijke manier. En dus doe ik het nu op deze manier. Het is uit, het is over, wij hebben geen relatie meer.
En toen bent u teruggereden naar Delft. U wilde graag met Esmeralda praten. Maar Esmeralda heeft rond 10 uur een berichtje gestuurd... dat u om 12 uur uw spullen kon ophalen.
Hij rijdt hard, dat is even vanuit zijn kant. Maar wat er tijdens de rit gebeurt is best heel bijzonder... Want hij sportte met een vriend. En die vriend heeft gezien, er is iets aan de hand met Juanito. En hij belt. En dan vertelt Juanito in dat gesprek dat hij onderweg is naar Delft... om haar wat aan te doen of om zichzelf wat aan te doen. In elk geval, als ze dan ophangen, dan vertrouwt die vriend het ook niet. En dan zegt hij, kom terug, draai om, doe niks geks, doe geen domme dingen... En dan schrijft Juanito ook nog wel een keer... Ik maak haar eerst van kant, in niets andere woorden hoor... maar ik maak haar eerst dood en dan mezelf. En dan, dus hij is al die tijd wel aan het bellen, aan het appen. En dan niet alleen met deze vriend, er is nog een andere vriendin. Die zegt ook tegen hem, doe geen domme dingen, kom terug. We kunnen erover praten. Die vriendin die achterhaalt dan ook bij Juanito zelf nog het nummer van Esmeralda. En die belt haar. Met welke reden? Misschien om haar te waarschuwen. Maar dat weten we natuurlijk ook niet. Want Esmeralda kan wel gedacht hebben, hey, dit is die vriendin en die komt nog even proberen de relatie te lijmen. Weet jij veel? Dat weten we natuurlijk helemaal niet. Maar ze neemt niet op. Nee. Er wordt van alles op hem ingepraat. Maar hij zegt, ja, ik vrees dat het al te laat is. Ik ben er al bijna. Ik weet het niet.
En u kwam rond 22:45 aan bij de woning van de ouders van Esmeralda, waar zij die ochtend vroeg naartoe gegaan was, met haar dochter samen.
Hij komt eerst daar aan en dan zegt hij, de stiefvader of de partner van haar moeder, die stuurt hem dan toch eigenlijk weer weg. Die zegt, joh, je had om 12:00 afspraak, dan kan je spullen ophalen. En dat is het. En dan gaat hij weer weg. Rijdt ook even weer weg met zijn auto. En dan komt hij weer terug. En hij parkeert daar zijn auto.
Met een neus in de richting waar u ook vandaan kwam. En toen bent u opnieuw naar de woning toegelopen.
Loopt dan die voortuin in, het pad op naar de voordeur, beent dan voor het raam heen en weer, gaat dan weer terug op de stoep, loopt dan heen en weer op de stoep. Op een gegeven moment komt dan Esmeralda's moeder naar buiten en die passeert hem gewoon. Het lijkt erop of ze hem gewoon opzettelijk negeert. En erachteraan komt Esmeralda eraan naar buiten en dan stekkert hij echt meteen op haar af en steekt haar neer. En die moeder, we zagen die camerabeelden in de rechtbank. Dat is echt wel heftig om te zien. Want die moeder die is dan al een stukje, zeg maar een meter of 5 of zo er voorbij. En die rent dan weer terug. Die springt daar op.
Mevrouw, komt tussen u beiden als Esmeralda nog staat. En u heeft dan ook mevrouw neergestoken. Zij valt ook op de stoep, op de trottoir, neer.
Maar Esmeralda kan nog een stukje verder rennen. Die is bijna bij de voordeur. En dan heeft hij haar weer ingehaald. Steekt hij haar weer opnieuw op haar in. Haar stiefvader hoort dat binnen. En die komt dan naar buiten.
En die snelt toe. En ook hem steekt u neer.
En dan steekt hij weer op haar neer. En dan is ze echt niet meer te redden.
Esmeralda loopt nog in haar laatste stappen terug de voortuin in. Maar die valt neer. De politie was er heel snel bij. Maar ze hebben nog maar 1 zucht gehoord bij Esmeralda. En daarna had ze geen ademhaling meer. Ze is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ze is overleden, ze was niet meer te redden. Er zijn getuigen op straat die u met een mes hebben zien lopen. De buren, de overbuurvrouw. Er zijn voorbijgangers die mensen op de grond zagen liggen. En die hebben geholpen. Meteen, eerste hulp. Er is nog een slachtoffer. Slachtoffertje. Het dochtertje van Esmeralda, toen 6 jaar oud. Zij heeft vanuit de woning van mevrouw voor het raam en bij de deur helaas het nodige meegekregen. Een aantal getuigen heeft gehoord dat ze riep, mama, je gaat toch niet dood?
Zij bleef dus als enige niet gebonden persoon, klein guppie, bleef ze achter. Zij werd door de buurvrouw opgevangen. En totdat de politie kwam, meneer werd uiteindelijk meegenomen naar het bureau. En daar is haar tante haar wezen halen. En die moest vertellen dat haar moeder dood was. Toen zei ze tegen die tante, ja, mama keek al zo bang. Heftig.
U bent toen weggelopen. U bent naar uw auto gelopen met een kleine omweg. En u bent weggereden.
Juanito vlucht. Die stapt echt als een razende weer in zijn auto. En rijdt echt in een bloedvaart weer terug naar België. Hij zegt nu of dan lijkt het op dat hij nog afscheid van zijn moeder wilde nemen. Die is ernstig ziek. En intussen plaatst hij dan een bekentenis op Facebook.
Ik heb 3 mensen neergestoken, waaronder de persoon van wie ik hield, schreef hij. Ik kon het niet verkroppen dat ze mij verliet. Ik ben geen gek, maar alles was te veel. Sorry, iedereen. Ook belt hij zelf 112. De politie krijgt meerdere meldingen binnen, maar is door het telefoontje van Juanito al snel op het juiste spoor. Ondertussen race een ambulance naar de woning in Delft.
En dan worden familieleden worden gewaarschuwd. Er komen allemaal grote zwarte hekken. Er komen natuurlijk pers komt erop af.
Je hoort nu een woordvoerder van de politie die ter plaatse is. De beelden van dit fragment delen we op onze Instagram-pagina.
Wij kregen vanmorgen om 11 uur een melding van een steekincident aan de Frederik van Edelaan. Dat is de omgeving die u hier achter mij ziet. Van een steekincident. Agenten zijn daar meteen naartoe gegaan en vonden daar 3 slachtoffers. Een 33-jarige vrouw is ter plekke aan haar verwondingen overleden. Hulpverleners hebben er wel alles aan gedaan om dat te voorkomen. Een 55-jarige man en een 57-jarige vrouw zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd. We hebben meteen allerlei opsporingsmiddelen uit de kast gehaald om de verdachte aan te houden. Dat is gelukt. Kort na het incident hebben we hem in België aan kunnen houden.
En als de politie hem aanhoudt in België, ligt er ook al 1 mes op de bijrijdersstoel. En zegt hij ook, ik heb het hiermee gedaan. En een ander mes vinden ze nog in de heg.
Het gaat om een 31-jarige man. Hij zit op dit moment vast op het politiebureau voor onderzoek. En het onderzoek is in volle gang.
We noemen hem dan nog verdachte, maar het heeft nooit ter discussie gestaan of hij het wel of niet zou hebben gedaan.
Hij zit op een gegeven moment vast in Nederland. Dan belt hij zijn broer in de gevangenis. Wat zegt hij tegen zijn broer?
Ja, dat is ook wel iets waar de rechtbank heel veel vraagtekens over heeft. En dat heel graag wil duiden wat hij daarmee bedoelde.
U bent ook afgeluisterd. En op 27 februari heeft u gezegd, aan de telefoon kan ik niks zeggen. Want ik weet dat dat opgenomen wordt. Maar ik herinner mij alles nog, hè. Ik ga dat gewoon nu zo spelen, dat ik mij niks herinner.
Hij zei, ik ga me van de domme houden. Ik ga net doen of ik niks meer weet. En de hele grote vraag is nu, ook nadien, weet hij echt niks meer? Want als het daar in de rechtbank over gaat, dan moet hij ook stevast huilen. Hij is heel zenuwachtig. En hij zegt dan ook steeds, ik weet niet meer wat mij bezielt. Maar dit soort, of wat mij bezield heeft, ik weet niet meer wat er gedaan heb. Ik weet niet meer wat ik gedacht heb. Ik weet het gewoon niet meer. En hij weet echt heel weinig. En dat komt best wel oprecht over. Maar dit soort zinnetjes, dat is natuurlijk echt niet oké. En daar heeft de rechtbank hem ook echt helemaal over doorgezaagd.
U heeft de mensen nooit pijn willen doen. Maar u heeft het wel gedaan, toch? De vraag is, waarom? U schudt nee. U weet het niet. Weet u, wat mij zo verbaast, is dat u al in een heel vroeg moment bij de politie heeft gezegd, ik weet het allemaal niet meer. Maar wat heel gek is, vind ik, en daar ben ik maar eerlijk over en dat leg ik voor met een groot vraagteken. Hoe kan het nu dat u wel een Facebookbericht kan sturen waar u nu eigenlijk in enkele woorden weergeeft wat er gebeurd is? Dat u ook 112 belt met eenzelfde boodschap? En dat u vervolgens zegt, ik weet het allemaal niet meer.
De advocaat van Juanito krijgt het woord. Zij legt uit waarom haar cliënt zegt zich niets meer te kunnen herinneren.
Van het hele incident kan hij niet alles herinneren. Dat hij heeft gestoken, dat weet hij nog wel. Hoe vaak, dat weet hij niet. Hij spreekt over een witte waas. En dat het zwart voor zijn ogen was. Hij weet niet meer hoe vaak hij heeft gestoken en hij kon zich ook niet eens meer herinneren of Esmeralda daar was gestorven. En heel eerlijk, leden van de rechtbank, cliënt durft het zich ook niet meer te herinneren.
Wat is nou precies zijn verhaal over deze dag?
Zijn verhaal is dat ze het uitmaakte per sms en dat hij nog zo had gezegd dat ze dat nooit moest doen. En dat hij weer terug naar Delft is gereden. Om zichzelf van kant te maken. Voor haar ogen, zodat zij daarmee ook voor haar leven gestraft zou worden. Want dat zou een trauma zijn waar zij, hoopte hij dan, ook niet zomaar uit zou komen.
En wat zegt hij over het deel waarin Esmeralda werd vermoord? Daar herinnert hij zich dus niets meer van?
Nee, helemaal niets.
Hoe kwam Juanito eigenlijk aan dat wapen?
Ja, die lagen gewoon in zijn auto. Er lagen er 2 messen zelfs. En hij trainde daarmee. Hij deed daar een soort messentraining mee met Ook volgens, als ik het goed heb, de man met wie die zondagochtend ook aan het trainen was. Dus hij hoefde die eigenlijk ook alleen maar uit zijn achterbak te pakken. En op de bijrijdersstoel neer te leggen.
Je hebt hem gezien in de rechtszaal. Wat voor man is het?
Inmiddels een beetje een schriel mannetje. Een beetje smal hoofd, was kaal. Was heel zenuwachtig. Zat echt voortdurend met zijn benen te wiebelen. Daarmee lijkt hij een ADHD'er, maar dat hebben ze getest. Dat is hij niet. Maar echt voortdurend. Hij was echt heel zenuwachtig. Was ook niet lang van stof, kon moeilijk uit zijn woorden komen. Was echt heel kort, moest vaak huilen. Ja, hij zat ook een beetje iedere keer ook ineengedoken, zeg maar. Dus met een beetje kromme rug, weet je wel, benen. Gewoon, ja, of hij het liefst wilde verdwijnen zelf. Ja, hij heeft heel veel spijt. En hij wou dat het anders was en dat hij het nooit had gedaan. Zo'n rechtszaak gaat natuurlijk ook zo. Dat is best wel een soort zakelijke behandeling. Draait veel om de verdachte, of in het geval vrij duidelijk de dader. En wordt het alles herhaald wat hij die dag heeft afgespeeld. En dan is dat geweest. En dan draait ook, dan kantelt de sfeer ook in zo'n rechtszaal. Want dan ineens komen die nabestaanden aan het woord. En dan voel je, ja, en voor hen zitten we hier. Natuurlijk moet de maatschappij ook beschermd worden. En moet er recht gedaan worden. Maar het is vooral natuurlijk het grote verdriet en de grote ellende is hen aangedaan. En dan weet je weer met z'n allen, oh ja, dit is waarom we ook hier vandaag zijn. En Esmeralda's zus kon echt waanzinnig verwoorden hoe heftig het is wat je overkomt. Zat er een soort leidmotief ingaan. Weet je hoe eng het is, begon ze steeds. En dan weer iets wat ze moest doen of wat haar overkwam of wat het gevoel was. Het is echt, was heftig.
Weet je hoe het is om iedere avond in slaap te moeten wiegen terwijl ze ligt te huilen? Ik moest vertellen dat haar mama dood was. Ik zie aan hem kijken met lege ogen. Ze zegt, ik weet het, een zombie. Mama keek heel erg bang en bewoog niet meer. Mama had nog geschreeuwd, bel 112. Ik kan niet in woorden zeggen wat dit met me doet. Het doet zo'n enorm pijn. Maar ik moet sterk blijven voor die kleine meid.
Dus zij slaapt nu op een kamer met haar nichtje, als ik het goed heb. En die horen haar dan ook weer 's nachts huilen, nachtmerries krijgen. En haar, het is allemaal best wel echt wel heel heftig.
Vanuit de neefjes en nichtjes die nu hun huis en slaapkamer delen met het dochtertje van Esmeralda, komt ook een slachtofferverklaring. Een oudere leest die verklaring voor.
Na het laatste muzieknummer bij de crematie wist ik dat we Essie nu voorgoed los moesten laten. En dat ik haar nooit meer kon zien of aanraken. Hij hing huilend en schreeuwend over de kist en wilde haar mama niet kwijt. Mijn hart scheurde en dat deed zo'n vreselijke pijn.
Ja, ik moet zeggen, deze keer, dat heb ik ook niet zo snel hoor. Maar deze keer zat ik ook echt wel, weet je wel, echt met zo'n brok in mijn keel dat allemaal mee te typen. Want dan moet ik ook nog twitteren in die, hierover. Het is gewoon heftig. Esmeralda's moeder was vooral heel erg boos.
Aan u het woord. Is de microfoon voor mevrouw aan? Ja.
Ja, is die aan?
Heeft u water naast u?
Ja, heb ik ook.
Goed zo. Gaat u gaan.
Dankjewel.
Zo, Joanneke. Of moet ik je Beertje noemen? Daar zit je dan. Je zit hier voor de moord op mijn dochter Esmeralda. En als het aan jou had gelegen, ook voor de moord op mij, haar moeder. En waarom? Puur omdat jij je zin niet kreeg. Jij stond voor het raam te bedreigen en te schreeuwen dat ze naar buiten moest komen met het mes al in je mouw van je jas. Om vervolgens daar, in mijn tuin, onder de ogen van en mijzelf, haar af te maken. Mijn wereld stortte in. Dat kleine meisje, haar mama heb je afgenomen. Haar laatste woorden aan haar moeder, staand in de deuropening. Mama, je gaat toch niet dood? Ik ben dood aan de binnenkant. Ik lach. Maar in mijn ziel schreeuw ik, waarom? Mijn leven is kapot gemaakt. Vervolgens krijg je medelijden met jezelf, want je moeder heeft kanker. Heel erg. En kan je misschien geen afscheid van nemen. Jij hebt niets meer. Een moeder die een moordenaren zoon heeft. De enige die geen afscheid kon nemen en helemaal niets meer heeft. Hoor je me?
Dank u wel, mevrouw.
Hij zit zo dichtbij.
Er zit een lastige afweging in deze zaak, omdat Juanita natuurlijk zelf maar blijft verklaren dat hij het is vergeten, dat hij het niet meer weet.
En dat hij geen plan had en dat het niet de bedoeling was, ja. En daar zit precies de afweging in die ze ook moeten maken, want de rest is wel duidelijk. Maar de afweging moeten ze maken, is het moord of is het doodslag? Het Openbaar Ministerie acht wel de moord bewezen. En heeft ook daar in die hoogte dan ook een straf geëist.
En wat is er geëist?
23 jaar en TBS.
Waren zijn intenties nou vanaf het begin al om Esmeralda van het leven te beroven?
Ja, dat is de grote vraag waar het in die rechtszaak om draait. In het ene geval zou het betekenen dat hij een moord heeft gepleegd. Daar gaat het OM van uit. En dat betekent een celstraf van 23 jaar. En TBS hebben ze geëist. En het bizarre is, als je dat gaat rekenen, dat is best wel gek, 23 jaar. Moet je je voorstellen, dan is haar dochtertje, als hij zeg maar al die 23 jaar uitzit, nog amper net zijn oudste moeder. Nog steeds een onwijs jonge vrouw.
We komen aan het einde van de zitting van vandaag. Ik ga u nu al vertellen dat de rechtbank niet 2, maar 3 weken nodig heeft om tot een mooi vonnis te komen. Er is toch vandaag veel gezegd. Er zijn veel beslispunten. Het is me nogal een zaak.
Na deze 3 weken is de rechtbank tot een oordeel gekomen. De rechtbank legt Juanito een hogere celstraf op dan de eis. Hij krijgt maar liefst 27 jaar voor de moord op zijn ex-vriendin en het neersteken van haar moeder en diens partner. Deze celstraf is 4 jaar meer dan de eis van het OM. De rechtbank stelt dat de ernst van de feiten deze hogere straf verdient. Daarnaast krijgt Juanito TBS met dwangverpleging. En moet hij de nabestaanden schadevergoedingen betalen van in totaal ongeveer €230.000. Weet u hoe het nu met Juanito is?
Hij zegt dat het niet zo goed met hem gaat. En hij zit in de gevangenis, ja.
En heeft een relatie.
Heel bizar. Het was ineens een heel gek zijstraatje. Want het ging al slecht met de relatie met Esmeralda. Dat wist hij ook, dat het slecht ging. En hij had zijn oogje al laten vallen op een andere vriendin. Op een vriendin van hem. En op het moment dat hij naar Delft rijdt, hebben zij ook contact met elkaar. Zij is ook een van die vriendinnen. En dan zegt ze ook tegen hem, misschien, weet je, dan probeert ze hem weg te houden van Esmeralda. En zegt ze, misschien zit er toch nog een toekomst in voor ons beiden. En dat denk je echt wel heel heftig. Dat zal dan wel niet, maar wat denk je? In de gevangenis hebben zij een relatie gekregen met elkaar.
De Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD. En deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Emma Ties. Aan deze podcast hebben meegewerkt David Achter de Molen van het podcastkantoor, Sanne Beijer, Anna Strauss, Thomas Brouwer en Joost de Kleuver. Als je meer details wil lezen over deze zaak, kijk dan op ad.nl/dezaakx. Beelden van deze zaak worden gedeeld op de Instagram-pagina van de Zaak X. Vond je dit een goede podcast, laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.
Wijteveen, een rustig dorpje in Zuidoost-Drenthe. Direct aan de Duitse grens met iets meer dan 1700 inwoners. Eigenlijk gebeurt hier nooit iets. Of nou ja, gebeurde. Want in januari van dit jaar is Wijteveen opeens landelijk nieuws.
2 doden bij opmerkelijk geweldsincident in Drentse Wijteveen.
En dan een drama in Drenthe. 2 doden, filmpjes.
Hij heeft geschoten, gestoken en geslagen. Dus hij heeft echt letterlijk hem afgeslacht.
Maar als je weet waarom hij dat gedaan heeft en wat de achtergrond is, had niet gewogen, maar ik kan hem zeer en zeer goed begrijpen. Maar goed, ik ben niet de enige.
Richard K. is een held en die heeft het voor zijn gezin gedaan en wij begrijpen heel goed dat hij dit heeft gedaan. Dat was het sentiment wat op die dag, wetende dat er 2 doden zijn gevonden, er speelde.
Verslaggevers van het AD doen uitvoerig onderzoek naar deze zaak en komen steeds meer te weten. Hoe kwam Richard K. aan zijn wapens? Wat was er mis met het huis? En hoe kan het dat het hele dorp Richard K. steunde na zijn vreselijke daad? Je hoort het in Wijteveen, Een podcast van het AD.